Dankjewel, Musa Groep, voor de aanbidding. Meer liefde, meer kracht. Maar weet je, als God in je woont, dan woont hij met zijn volheid in je. Dan zijn we eigenlijk al helemaal vol. Vol van zijn kracht en vol van zijn liefde. En ja, die volheid die mogen we ja, ook tot uiting laten komen. Ik heb een boodschap op mijn hart gekregen van de Heer. En voordat ik die ga brengen, wil ik eerst een tekst met jullie delen die echt voor de gemeente is. En die mag je even laten zien, Jaden. De eerste tekst. Uit Jesaja 43, vers 18, vers 19 en vers 21. En daar staat, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En vers 21. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Hou die even vast. Deze tekst, lees het thuis nog eens goed na. Die is voor de gemeente. Ik heb ook een woord voor de jeugd. En God die heeft op mijn hart gelegd voor de jeugd. Ik ga jullie in snel tempo klaarmaken. Ik ga jullie toerusten en ik ga jullie in ijltempo klaarmaken voor de taak die ik voor jullie heb. En wat er bij ons, bij mij, misschien in 20 jaar is gebeurd, gaat de Heer misschien in 5 jaar doen met jullie. Maar zet je hart open. Zet je oren, je geestelijke oren en ogen open. En wees alert op wat de Heer jullie gaat geven. En ja, wees er ook serieus mee, want God heeft een speciaal plan met jullie. En dit kreeg ik echt ook op mijn hart om dit met jullie te delen. En wees er echt serieus mee, want God gaat echt iets bijzonders doen door de jeugd heen. Goed. Ja, mijn thema is de gemeente, de werkplaats van God. Het is zo bijzonder om gemeente te zijn met elkaar. Het is zo bijzonder om zo met elkaar te bouwen. Met elkaar ook de talenten die we van God gekregen hebben, om die met elkaar te delen en om daarmee aan de gang te gaan. Het is heel mooi, want het een sluit weer bij het ander aan. En zo vormen we dat prachtige plaatje wat God ook ja, voor zich heeft. Het uiteindelijke doel, een gemeente zonder vlek of rimpel, heeft God voor ogen. En dit alles doen we vanuit het woord van God. En Gods woord is in principe een boek van herstel. Of eigenlijk is het een bibliotheek. Het is een bibliotheek, want het zijn 66 boeken. En die spreekt over herstel naar geest, ziel en lichaam. En de mens die wordt hersteld weer naar het beeld van God, zoals God het voor ogen heeft. God wil dat wij weer zo zijn als voor de zondeval. Helemaal vlekkeloos, rein, heilig. En zo wil God ons weer de macht geven over de aarde. Hij heeft het plan om de mens weer te herstellen in gemeenschap met hemzelf. En God verzoende ons door het verlossende werk van Jezus aan het kruis. Maar het is Gods woord en het werk van de Heilige Geest in ons dat voortdurend herstelt. En dat mogen we ook telkens weer ook zien dat God stukje bij stukje ons herstelt en geneest. En ja, wat Neltje net ook getuigde van hemzelf. God gaat ook met hem verder. Met hem aan de slag. En hij zal ook datgene wat dwars zit bij hem, volkomen helen en genezen. En dat mogen we geloven. En zo heeft ieder heeft zo zijn ding waar hij mee worstelt en waar hij mee in de knoop zit. Maar God is degene die redding en heling en genezing aanbiedt. Goed, ik ga iets delen met jullie over de tabernakel van David. En we kennen allemaal de tabernakel van Mozes, hè, in de woestijn. En daar was eigenlijk de ark het middelpunt. Hè, in het heilige, de heilige stond de ark. En daarin lag de twee stenen tafelen waar Theo het 2 weken terug over had. Hè, de wet van God, het verbond, die lag in de ark. Maar de tabernakel van David, dat is, staat eigenlijk voor lofprijzing en aanbidding. De ark van de tabernakel van David is eigenlijk de vervulling, het beeld van de vervulling van lofprijs en aanbidding. En dat is een glorieuze lofprijs in de kerk. De plaats waar God nu woont, is in de mens. En God herstelt, zodat hij woont te midden van zijn volk. Door de kracht van zijn geest, die de late regen geeft, en een grote eindtijd oogst, die zal komen. En de tabernakel van David is dus de mens die overvloeit van lofprijs en aanbidding. En als we kijken naar de profetie van Amos, die mag je even weergeven, Jaden. In Amos spreekt de profeet al over dat herstel. En Jacobus die zal dat later ook weer aanhalen in Handelingen. Als ook het heil eigenlijk naar de heidenen gaat. En in het huis van Cornelius de Heilige Geest ook wordt uitgestort, dan zien we ook dat deze profetie ook weer uitkomt. Dat die bewaarheid wordt. En hier staat dus ook dat dan zal het vervallen huis van David. Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen. En wat neergehaald is, zal ik in zijn vroegere luister herstellen. En dat mag je ook toepassen op je eigen leven. Als er scheuren en gaten zitten in je leven, als er dingen zijn die niet op orde zijn, dan mag je weten dat ook daar herstel voor is. En daar is de gemeente voor, om elkaar toe te rusten, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen daar waar nodig. Dat is zo fantastisch. Dat God dat plan had om de gemeente daarvoor te gebruiken. De tabernakel van David was een plaats waar je de volheid van God kon ontvangen. En we hebben die volheid in ons. Het is, more love, more power. Maar die liefde, die kracht, die is in ons door de Heilige Geest. En de glorie van God moet gemanifesteerd worden door de vrucht van de geest. Ja, we weten allemaal nog wat de vrucht van de geest is. 9 stuks. Noem ze eens op. Nou, alle 9 door elkaar heb ik ze al gehoord. Ja. Ja. Goed. In het Nieuwe Testament zien we dan ook, dus wat ik net zei over het herstel wat Jacobus aanhaalt. Zoek het volgende sheet maar, Jaden. Ja. Daar staat het dus ook dat Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen en uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen. En die belofte, die mogen we ook in onze eigen gemeente mogen we die toe-eigenen. En mogen we geloven dat God ook dit in een proces gaat bewerken. De ark van David was ook een poos was die zoek. En op een gegeven moment was hij ook beland in het land van de Filistijnen. En dat vind ik zo mooi, als de Filistijnen de overwinning behaalden en de ark meenamen en het in de tempel van Dagon zetten. Dat kunnen we lezen in 1 Samuel. Dan gebeurt het dat het beeld van Dagon de volgende dag voorover neergekukeld is en in stukken ligt. Ze zetten dat beeld weer op zijn plek. En de dag erop lag hij weer in diggelen. Kop eraf, handen eraf, armen eraf. Ja. Elke knie moet buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Ja. Ik vond dat zo'n mooi beeld dat altijd God de overwinning heeft. En ook al staat die ark op de verkeerde plaats, hè, dan zie je dat, ja, dat al die afgoden ook ja, moeten erkennen dat Jezus Heer is, dat God koning is. En zo zien we dat als David ja, ziet dat, ja, dat de ark, die moet naar Jeruzalem. Hij weet, hij staat niet op zijn plaats en hij doet er alles aan om die ark weer terug te brengen naar de plaats waar die hoort. Naar Jeruzalem. En dan gaat hij dansend voor de ark. Gaat hij uit om God te loven en te prijzen. Dat prachtige beeld van lofprijs en aanbidding door David heen. En het kan hem niets schelen wat iemand ook zegt. Het kan hem niet schelen wat ieder doet. Maar hij heeft zich helemaal gegeven aan God. En dat vond ik zo'n mooi beeld van. Vaak zitten wij wel eens als iemand naar voren komt met een vlag. En iets is gebeurd buiten onze comfortzone, dat we zitten we te draaien op onze stoel. Laat het gaan. Laat het gaan. Laat Gods geest werken. Laat Gods geest zijn ding doen. En ook al past het niet in jouw beeld, maar laten we Gods geest zijn werk doen en niet benauwen. Want God komt tot zijn doel. Als we gaan kijken in het Nieuwe Testament, dan zien we dat de tabernakel van David een proces van opbouw en herstel ja, gaande is. En zoals we net al gelezen hebben in Handelingen 15 vers 16, ik zal herstellen, dat Jacobus Amos aanhaalt. Maar als we dan verder kijken, dan zien we dat de Heer Jezus voor het eerst de gemeente noemt als hij met zijn apostelen naar Caesarea Philippi gaat. En Jezus neemt zijn apostelen mee naar de meest donkere plaats van Israël. En voor de tempel van de afgod Pan vraagt hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen die ik ben? En Petrus als handje de voorste stapt al naar voren en zegt, gij zijt de Christus. En dan zegt Jezus ook, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Daar noemt Jezus voor het eerst de gemeente. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ja, hier is heb ik dat ook geprojecteerd. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En dat is zo'n geweldig krachtige uitspraak van de Heer Jezus. En dat is waarheid. We leven in een tijd waar zoveel leugen om ons heen plaatsvindt. Maar dit is waarheid. En deze waarheid gaat alles te boven. De poorten van de hel, van het dodenrijk, zullen de gemeente nooit kunnen overweldigen. En dat is een geweldige, krachtige proclamatie die we ook zo ook van Jezus mogen horen. En dat is ook een keerpunt in de wandel die Jezus heeft met zijn discipelen. Want vanaf dat moment richt Jezus zijn oog op Golgotha, op het kruis en op het werk wat hij moet volbrengen. En hoewel de leerlingen er nog geen snars van begrijpen, is Jezus al bezig met zijn werk. En over de dood heen ziet hij de gemeente. Over de dood heen ziet hij, in Hebreeën staat, de vreugde ziet hij van de gemeente. En dat is zo mooi dat Jezus de hoeksteen is van de gemeente, van het gebouw. En dat hij dat plan met de gemeente ook zal uitvoeren. En dat tot zijn doel zal komen. Daarom ben ik ook zo blij met de gemeente. Ik ben zo blij met jullie. Ik ben zo blij dat we samen dit mogen doen. Dat we onze schouders eronder mogen zetten. Ik ben zo blij dat we echt met positiviteit ook mogen bezig zijn. En dat we, dat we ook echt de wereld iets te bieden hebben. Dat we de wereld kunnen laten zien dat Gods plan een machtig plan is. Een mooi plan. En Paulus die neemt dat verder over in 1 Korinthe 3, vers 9. Daar staat, jullie zijn Gods bouwwerk. Dus het plan van God met de ark, dat wordt heel persoonlijk. Gods tempel, dat ben jij. Dat ben jij. Dat ben jij. Dat ben jij. We zijn allemaal een stukje tempel. En dat vormt een heel groot en mooi bouwwerk. Is dat geen geweldig plan van God? Dat wij ook een deel mogen zijn van zijn plan. Van zijn werk. Weet u het niet dat een tempel van God, dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. In Jeremia las ik vanmorgen, in Jeremia zegt God dit: ik heb mijn naam verbonden aan de tempel. Wat zegt hij? Ik heb mijn naam verbonden aan jou. Want jij bent de tempel. Ik heb mijn naam verbonden aan jou. En zo mag je ook door het leven gaan, wetende dat de naam van God altijd met je is, altijd bij je is. Dat de naam van God nooit van je zal wijken. En dat zijn hand altijd op je is. En in welke omstandigheid en welke moeite je ook bent, je bent nooit alleen. Hij is altijd bij je. En Petrus gaat daarop op verder. En in 1 Petrus 2 vers 5 zien we dan ook: gij zijt levende stenen om een geestelijk huis te bouwen. We zijn dus allemaal levende stenen in dat bouwwerk. En zo heeft God dat gewild. En zo heeft God dat ook, ook neergezet in zijn woord. En zo mogen we daar ook, ook van genieten. Om zo dat bouwwerk te vormen. En het is zo mooi en zo geweldig zoals God het heeft neergezet. Efeze 2 vers 19 vers 22 is ook zo prachtig, zo krachtig. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Schitterende tekst waar we in zien dat Gods plan ook zo belangrijk en zo mooi is. En zo als we de ark van God, de tempel, als die in ons woont, als we weten dat God in ons woont, dan mogen we ook zien dat er eigenlijk vier punten zijn waar het in uitkomt. En het eerste punt is vrede. Vrede, rust. Toen ik tot bekering kwam in 1982 in een heel groot stadion, toen was ik van mezelf uit was ik heel onrustig, heel onzeker. Ik dronk ook veel om het weg te duwen. En waar ik eigenlijk zo ontzettend naar snakte, was rust en vrede. En toen ik daar op die plaats aankwam, zag ik in die mensen, ja, wat die mensen hebben, dat wil ik ook. Die vrede, die rust, daar snakte ik naar. En ik vind dat het grootste wonder wat God ook in mijn leven gedaan heeft. Ik heb die rust, die innerlijke vrede, die innerlijke rust heb ik ontvangen van God. En dat is zo heerlijk, dat je nooit meer dat gejaagde en dat opgefokte hebt, maar dat je die vrede hebt. Als je ziet om ons heen hoe rusteloos de wereld is, als je ziet hoe mensen jagen dan is het zo heerlijk om te zien dat God dat wonder gedaan heeft en je vrede gegeven heeft. En Jezus zegt ook in Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Komt alle tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat juk, we hebben er vanmorgen ook van gezongen. Het juk, de last. En dat was ook in de dagen van Jezus, dat de wet. De wet was dat juk. De wet bestond uit 613 regels. En nog eens 1521 aanvullingen. En dan waren daar de priesters en de schriftgeleerden die op de bevolking letten of ze deze regels allemaal wel goed uitvoerden. Dat was hun juk. En vandaag in de dag leven mensen ook onder een juk. Juk van zorgen. Juk van financiële problemen. Kan ik mijn gas en licht nog op betalen? Kan ik mijn boodschappen nog wel blijven doen? Kan ik nog wel die dingen doen die ik gewend ben? Want het wordt allemaal zo duur. En het kan een juk zijn ook voor je leven. Maar Jezus zegt, leg nou alles bij mij neer. Ik zal je die rust geven. En Jezus heeft dat juk, heeft hij teruggebracht tot twee geboden. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met alles wat in u is. En het tweede daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. In de dagen van Jezus was het gewoon voor een boer om te investeren in een sterke os. En naast die sterke os zetten ze een zwakker dier neer. Een ezel of een zwakkere koe. Zodat dat dier kon meegaan met de sterke os. Die droeg als het ware het juk. En dat beeld, dat is zo mooi, dat ook Jezus zegt, ik ben die sterke os. Ik draag dat juk en ga met mij mee in dat juk en ik draag die last voor jou. Ik vond het een mooi beeld om zo, ja, je lasten ook echt te leren werpen op Jezus. Want hij zorgt voor je. Hij is goed voor je. En hij wil die last voor je dragen. Het tweede punt is vreugde. Als God in je woont, de geest in je woont, de tempel in je is, dan komt er een enorme vreugde ook binnenin je. En dan kan je jubelen en juichen. En het is zo mooi dat David ook dat voorbeeld geeft als hij de ark terugbrengt naar Jeruzalem, naar de tempel. Dan is hij helemaal buiten zinnen en danst hij en zingt hij en jubelt hij erop los. Er was grote vreugde. En dat lezen we ook in 2 Samuel 6. Vanaf vers 20. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal, zijn vrouw, kwam hem tegemoet en zei: de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde: dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, al zou ik mezelf in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Als je lelijk spreekt over het huis van God, als je lelijk spreekt over een voorganger, over oudsten, of over een zangleider, of over welke iemand ook in de gemeente, dan leidt dat tot vruchteloosheid. Er mag geen roddel, achterklap of wat dan ook zijn in een gemeente. Het is een kanker gewoon. Dat maakt zoveel kapot. Laat dat niet gebeuren. De boze is uit om tweedracht te zaaien. Hij is erop uit om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat zien we in de wereld, zien we dat gebeuren. Laat dat nooit in de gemeente plaatsvinden. Want met dit schriftgedeelte zien we: Michal blijft kinderloos. Door datgene dat ze aanstoot nam aan haar man en hem verachtte. Dus dat ze verachtte hem gewoon. Dus dat is echt een dooddoener. Laten we in de gemeente zorgen dat we elkaar in liefde, als het nodig is, corrigeren. En laten we ook elkaar bemoedigen, want dat hebben we zo hard nodig. Het derde punt wat ik met jullie wil delen, is genezing. Als de geest van God in je woont, als de tempel van God in je is, dan is er ook genezing. Vanuit lofprijs en aanbidding zet je de genezing vrij. En mogen we ook zien dat God op alle gebied wil genezen. Naar geest, ziel en lichaam. In Johannes 12 staat zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië, naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. En Maria
Die nam een kruikje kostbare zuivere nardesolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. En de geur van die trok door het hele huis. Dat is echt de toppunt van aanbidding, wat Maria daar deed. Ze gooide het kostbaarste wat ze had. Ze had dat misschien wel bewaard voor haar pensioen. Het was een heel duur flesje. En dat flesje dat kon je niet opendraaien of wat dan, maar dat moest echt stuk slaan. En de gehele inhoud, dat werd uitgegoten. En dat deed ze met zoveel liefde voor haar Heer. En ze droogde ze af met haar haar. Zij die zoveel pijn in haar had van afwijzing, van blikken die afkeurig in haar binnenste prikten. Zij die heling en genezing zocht bij Jezus. En daar zien we zo dat prachtige voorbeeld van aan de voeten van Jezus zitten. En je liefde uitstorten. Een prachtig mooi voorbeeld om zo ook te zien hoe echt aanbidding naar geest, ziel en lichaam is. Dat zo door haar wordt gegeven aan Jezus. In het Grieks hebben we daar een woord voor, dat heet proskunia. Dat betekent kussen om lief te hebben. En Maria kuste ook de voeten van Jezus. Ze was echt helemaal één met hem. En wat er in de omgeving ook gebeurde, dat stoorde haar niet. Ze was alleen met Jezus bezig. En de geur van die nardesolie, die trok door het hele huis. En zo ook die geur die wij hebben gekregen. In de brieven van Paulus ook staat dat wij een geur zijn. Een geur ten leven. En die, overal waar wij gaan is die geur. Die geur mogen we ook verspreiden. Die geur ten leven aan mensen die Jezus niet kennen. En die geur die mogen we ook zo meenemen. Ook waar we gaan. En het vierde en het laatste punt, en ik wil ook de aanbiddingsgroep alvast naar voren vragen. Dat is zegen. In Psalm 118 staat: gezegend wie komt met de naam van de Heer. En wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. En Psalm 133 zegt: zie hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders en zusters ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostbare olie, hier de kostbare nardesolie, op het hoofd die neerdaalt op de baard van Aaron. Die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. In de gemeente gebiedt de Heer zijn zegen. En dat is zo geweldig dat we zo mogen zien dat God deze plaats ook wil gebruiken om mensen weer te herstellen, om mensen weer in hun kracht te zetten, om mensen weer op hun voeten te zetten. Om mensen weer mogelijkheden te geven om hun talenten ook te zichtbaar te maken. En om daarmee aan de gang te gaan. En God die wil jou ook bemoedigen. Ik ben met je al de dagen van je leven. Ik ben met je. En vrees niet, want ik wil een groot en goed werk in jou doen. En datgene wat ik in jou gelegd heb, ik wil het ook vrijzetten. En ik wil ook jou zeggen, ga en doe het. Datgene van talenten wat ik je gegeven heb, gebruik het in mijn koninkrijk, in mijn gemeente. En het zal tot zegen zijn. En je zal mensen daarmee opbeuren en bemoedigen. En stap daarin uit. En Wees niet bang, want dit is een plaats waar je ook fouten mag maken. Jolanda haalde dat in het begin ook al aan. Het is een plaats waar je ook een keer op je snuffert mag gaan. Petrus deed dat zo vaak dat hij op zijn snuffert ging. Jij mag ook best op je snuffert gaan. Dat is helemaal niet erg. Dus, maar weet dat je veilig bent. Dat het hier een plaats is waar je, ja, dat je mag trainen. Waarin je je mag klaarmaken voor je arbeid in dienst van God. En deze psalm, die wil ik ook uitzingen. Ik wil het, de eerste keer wil ik het zelf gaan zingen. En de tweede keer wil ik het samen met jullie gaan zingen. Dat is lied 767. Mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven, en open en eerlijk, met elkaar omgaan. De vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, het eindeloos leven. Zullen we samen zingen? Mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven, open en eerlijk, met elkaar op. En eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven en het mooiste geschenk ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. Ik wens jullie vrede, blijdschap, genezing en zegen. In Jezus' naam. Amen.